kerkraad deelt u nog het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En in ondertrouw zijn opgenomen Pieter Cornelis van der Bos met Anna Maria Bakker en Marco Kraaienveld met Joanne Bos. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, het 17e vers. Luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de wet van de Heere, waarna wij zingen uit Psalm 71 en daarvan het 15e vers. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Daarna openen Gods woord in het Nieuwe Testament en lezen met elkaar uit Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. Lucas 15, de versen 11 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, Ik ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Zeide, een zekere mens had 2 zonen, en de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij: Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. En ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot de dienstknechten: Brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat het mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u zoveel jaar en heb nooit uw gebod overtreden. En ge hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijn is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het volgelezen schriftgedeelte Lucas 15 en daarvan het 20ste vers. Lucas 15 vers 20, waar wij het woord van God als volgt lezen. En opstaande ging hij, dat is de verloren zoon, naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Tot zover. We gaan nu samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen over de prediking van zijn woord. Maar ook voorbeden doen. Allereerst voor de rouwdragende familie van Beest, een zus van zuster van Beest is overleden. We willen de Heere opdragen zuster Stehauer Stoop, die maandag voor een hartkatheterisatie in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Zuster A. Beukers Versteeg, die donderdag in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een knieoperatie te ondergaan. Zuster S.M.C. van de Bergen, die nog in de Twee Bruggen verblijft. En daarbij denken we ook aan de langdurig zieken in ons midden. We willen de Heer ook danken met en voor de familie van de plicht van de vlucht. Die mochten gedenken vandaag dat zij 25 jaar in de band van het huwelijk gedragen en gespaard zijn. We willen ook de Heer danken met en voor zuster Boer de Reus die 85 jaar is geworden en in Nebo woont. En we willen ook de Heere danken met Alex Schouw, die vandaag 55 jaar geworden is en in Sebanja in Capelle woont. Laat ons bidden. Grote God in de hemel, op deze morgen mogen wij samenkomen hier in uw huis en ook als we thuis mee mogen luisteren. U brengt ons samen om te luisteren naar uw woord, dat eeuwige woord van u, waar we op aan kunnen. Uw woord is de waarheid. En Heere, dat wij vanmorgen overtuigd mogen worden van die waarheid. Want Heere, er klinken vele stemmen in deze wereld. En de een zegt dit en de ander zegt dat. Er is ook veel verwarring als het gaat om het ware geloof en om de gezonde leer, om de waarachtige bekering en het worden van een kind van God. Maar Heere, dat wij allemaal kinderen, jongeren en ouderen, gemeenteleden en gasten overtuigd mogen worden vanmorgen en dat in deze eenvoudige gelijkenis die we gaan overdenken, de waarheid opgesloten ligt. Want Heere, wij zullen vanmorgen gehoren wie u bent. Daar gaat het toch in de eerste plaats over in deze gelijkenis. Want in die Vader schittert wie u bent. voor uw verloren kerk, voor een verloren zondaar. En tegelijkertijd krijgen wij vanmorgen onderwijs wat de belangrijkste aspecten zijn van de waarachtige bekering. En Heere, dat we daar ook van overtuigd mogen raken. En dat u zo wil werken. En dat u er alles aan doet en alles aan gedaan hebt om zondaren zalig te maken. En dan zal ook vanmorgen in de prediking mogen klinken hoe dat nu mogelijk is. Want het was u, Heer Jezus Christus, die deze gelijkenis heeft uitgesproken over de verloren zoon. Waarin u feitelijk sprak over uw vader en over een verloren jongen die weer terug mocht keren. En dat kan alleen op grond van het bloed en het offer dat u eenmaal gebracht hebt op de heuvel Golgotha. En Heer, als we dan deze morgen zo samen zijn gekomen, dan kent u degene die nog onbekeerd zijn. En Heer, zou u dan willen geven dat ze eens gaan zien dat ze die verloren zoon zijn, die bij de Vader vandaan getrokken is, die in de wereld leeft. En Heer, wilt u dan laten zien dat zo een nog zalig kan worden. Heer, zou u zondaren willen bekeren. En als ze iets mogen kennen van het leven van uw genade, als ze iets mogen kennen van het werk van de Heilige Geest in het zondaarshart, Heere, zou u willen versterken wat u zelf hebt gewerkt. En dat er onderwijs mag komen voor degenen die u vrezen uit deze overbekende geschiedenis. En Heere, als ze met veel vragen lopen over uw woord, over God, over Christus, over de kerk, over bekering, Heere, zou u antwoorden willen geven vanuit uw woord over deze vragen. Heere, zou u in ons midden willen zijn als een die dient. En geef uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud ook deze gelijkenis te mogen prediken. Het is een hele bekende gelijkenis. Maar Heere, het is ook zo'n ontroerende gelijkenis waarin we nooit uitgeleerd raken. En dat het ook zo bijzonder is om er steeds weer van te mogen horen. Heren, en dat wij oude en nieuwe schatten mogen opdoen uit dit woord wat deze morgen voor ons open ligt. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. Onze vriend en broeder die u aan deze plaats gesteld heeft, samen met zijn vrouw en gezin. Heren, stel hem tot rijke zegen, ook als hij vandaag de gemeente van Elburg mag dienen. Gedenk de broeders van de kerkraad, geef ze wijsheid om de gemeente te leiden, te regeren en te dienen. En wees met de gemeente. Heere, wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen, en tot uitbreiding van uw koninkrijk en ook tot vertroosting en stichting van uw kerk. Heere, gedenk degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Wat een verdriet, wat een rouw en wat een eenzaamheid, wat een heimwee kan het soms geven. En opnieuw is er rouw gekomen bij de familie van Beest. Heer, u hebt een zus van Jannie weggenomen. Heer, zou u deze rouwdragende familie willen gedenken? En laat deze roepstem geheiligd mogen zijn. Heer, we hebben hier geen blijvende stad. Ons aardse tabernakel wordt afgebroken. En wat zou het een wonder zijn als in dit leven hebben mogen leren kennen dat wij een huis bij God hebben. Heer, wilt u de rouwdragende familie gedenken? Wees ook met de zieken in ons midden, degenen die al lang ziek zijn, die al langere tijd medicijnen moeten gebruiken of kuren moeten volgen of therapieën. Gedenk degenen die worstelen met psychische zwakten en moeite, wilt u ze gedenken in uw gunst. In het bijzonder dragen wij zuster Steehouwer Stoop aan u op, die morgen naar het ziekenhuis moet voor een hartkatheterisatie. Wilt u met haar gaan, Heere, en wilt u geven en dat het onderzoek goed mag verlopen en dat ze verblijd mag worden met een goede uitslag. Heer, gedenk ook zuster Beukers Versteeg, die een knieoperatie moet ondergaan aanstaande donderdag. Daar zal ze ook tegen opzien, Heere. En wilt u haar gedenken, ook als zij geopereerd wordt, maar ook de tijd van revalideren die daarachter aankomt. Sterk haar daarin. Heere, u hebt dat tot hiertoe wel gemaakt met Suzanne. En ze verblijft nog in de twee bruggen. Hoe lang dat zal duren, weten wij niet. Maar Heere, geef dat ze op uw tijd weer thuis mag komen. Dat wil ze zo graag. En zou u haar willen gedenken, ook als ze ouder wordt. En wilt u in het bijzonder tot haar ziel spreken. En Heere, zo zullen er meer zorgen zijn, verborgen zorgen, die we niet bij name noemen. Maar u bent toch een alwetend God. Zou u kracht willen geven naar kruis. Heere, gedenk ook wanneer wij bijzondere momenten mogen kennen van uw trouw en goedheid, van uw trouwe zorg en van uw zegeningen. En dat mag de familie van de plicht van de vlucht herdenken, ook op deze dag. U hebt ze bij elkaar gebracht. U hebt ze 25 jaar in de band van het huwelijk willen dragen en sparen. En ze weten ook dat dat niet altijd gemakkelijk is geweest. Maar Heere, het is uw trouw dat zij deze dag mogen beleven. En dat de ware dankbaarheid ook maar in hun hart mag zijn. En dat ze boven alles iets mogen kennen van dat geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. En dan gedenken we in het bijzonder degene die zo'n mijlpaal nooit hebben meegemaakt. Het zij dat we weduwe of weduwnaar zijn geworden. Het zij dat op een andere wijze het huwelijk werd verbroken. Maar Heere, zou u in die moeilijkheden en die smarten en in dat gemis dan willen spreken van uw troost. Heere, gedenk ook onze oude zuster Boer de Reus, die 85 jaar mocht zijn. Ze verblijft in Nebo. U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Heere, dat Nebo voor haar als de berg Nebo mag zijn, waar eenmaal Mozes stond. Hij mocht het aardse Kanaan niet meer in, maar vanaf die plaats mocht hij ingaan in het vaderhuis hierboven. En Heere, dat zij dat vooruitzicht ook mag ervaren, zie zo in gunst op haar te van boven neer. En geef haar ook een goede dag deze dag. Heere, we willen u ook danken voor en met Alex, die 55 jaar mocht worden. Heere, gedenk hem in zijn omstandigheden. En dat hij zijn hoop en verwachting maar steeds op u de Heere mag stellen. En Heere, dat hij ook u mag kennen als die vader van die verloren zoon. Schenk hem dat, Heere. Zo zijn onze ogen op u. Er zijn nog veel meer redenen om u te danken voor de zegeningen die u elke dag geeft. Wilt u de ware dankbaarheid maar werken in ons hart. En dat we zo bij elkaar mogen zijn onder uw woord. En dat we ervaren mogen dat u in ons midden wil zijn als een die dient. Doe dat, Heere. En zegen dit woord. Tot uw eer. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot stichting van uw gemeente. Dat hebben wij niet verdiend. Maar wij vragen het uit loutere genade. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij gaan opnieuw zingen tot voorbereiding op de prediking uit Psalm 25, het derde en het vierde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En ook het vierde vers, zeren goedheid kent geen paden, God is recht, dus zal hij door. Onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En dan krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 103, het 7e vers. Geen vader sloeg met grotere mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan is er als Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, het 7e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij gaan vanmorgen in gedachten naar Rusland. Nee, niet vanwege de oorlog. Maar vanwege een zeer beroemd museum dat daar te vinden is in Sint-Petersburg. Want als je dat museum binnentreedt, kom je daar een prachtig schilderij tegen van de bekende schilder Rembrandt. En op dat schilderij heeft hij de terugkeer van de verloren zoon op het doek gebracht. En zoals we van Rembrandt gewend zijn, heeft hij ook bij dat schilderij gewerkt met licht en donker. En dan zie je op dat schilderij de vader van de verloren zoon. En die schilderde hij met lichte kleuren. Die staat in het licht, terwijl alle andere personen daaromheen wat in het duister blijven. En daarmee vestigt Rembrandt alle aandacht op die vader van die verloren zoon. En voor die vader, daar ligt op zijn knieën die verloren zoon, gehuld in de lompen die hij nog om zijn lichaam droeg. En als je goed naar het schilderij kijkt, heeft hij zijn gezicht verborgen in de mantel van die vader. En ook dat deel van het schilderij heeft Rembrandt met lichte kleuren geschilderd om ook daar aandacht voor te vragen. Waarom? Op het hoofd van die verloren zoon lagen twee handen. En als je heel goed naar dat schilderij kijkt, dan heeft Rembrandt twee verschillende handen geschilderd. De ene hand is een hand van een man en de andere hand is de hand van een vrouw. En daarin wilde hij een Bijbelse boodschap meegeven. In die mannenhand symboliseert hij als het ware Psalm 103 vers 13, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Dat wilde hij duidelijk maken met die mannenhand. Maar wat wilde Rembrandt zeggen met die vrouwenhand? Daarbij zinspeelt hij op de troostvolle woorden uit Jesaja 49. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u niet vergeten. Wat prediken die twee handen van die vader op het hoofd van die verloren zoon? Dat God een God van ontferming is. Zoals een vader en een moeder zich ontfermen over hun kinderen, zo ontfermt God de Vader zich over zijn kerk. Ja, die ontferming gaat de ontferming van een vader en moeder verre te boven. En zoals kinderen de liefdevolle ontferming van een vader en moeder ervaren, zo zullen allen die God vrezen ook de liefdevolle ontferming van God de Vader in Christus gaan ervaren. En dat wilde Rembrandt ook duidelijk maken. Want kijk nog eens even naar die verloren zoon die daar op zijn knieën ligt, met zijn hoofd tegen die vader aan, zijn hoofd tegen de borst van die vader, met gesloten ogen, zodat hij alle aandacht kan vestigen op het kloppende hart van de vader. En wat sprak dat hart? Weet u het? Ken je het uit eigen ondervinding? Wat het kloppende hart van God tot de kerk des Heren zegt. Want bergen zullen wijken. Heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond des vredes zal niet wankelen, zegt de Heere. Uw ontfermer, zullen we zo eens naar deze gelijkenis gaan luisteren. Het thema voor de prediking is de vader van de verloren zoon. Drie gedachten. Een trekkende vader, een uitziende vader en een ontfermende vader. De vader van de verloren zoon, dat is het thema boven de preek. In de eerste plaats staan we stil bij een trekkende vader. In de tweede plaats bij een uitziende vader en in de derde plaats bij een ontfermende vader. De Heer Jezus is aan het woord in onze tekst. Hij is hier op aarde gekomen. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij is mens geworden en hij ging het land Kanaan door en hij preekte. En de Heere die had een bijzondere manier om te preken. Hij gebruikte dikwijls verhalen, gelijkenissen, waarbij hij iets gebruikte uit het dagelijkse leven om een diepe boodschap mee te geven. En zo is dat ook aan de hand in onze gelijkenis. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij stelt in deze gelijkenis een hele rijke boer voor ogen, die een heel groot bedrijf heeft, waar heel veel personeel werkt, waar zelfs mensen ingehuurd moeten worden voor één dag. Ze worden huurlingen of dagloners genoemd. Deze man had twee zonen. Dus deze rijke boer was ook nog een vader. En wat voor een vader. Een vader die er alles aan deed om zo goed mogelijk te zijn voor deze twee jongens. Wat een trouwe zorg en wat een liefde heeft deze vader niet besteed aan de oudste en de jongste zoon. Wie zijn die twee jongens eigenlijk? Wie stellen die twee jongens voor? Die twee zonen van deze vader. Wel, die stellen het verbondsvolk Israël voor. En die vader, dat ziet op de trouwe verbondsgod van Israël. Maar wat was het de praktijk geworden onder Israël? O, velen waren als die oudste zoon en ze meenden dat het wel goed zat tussen God en hun hart, omdat ze zich strikt hielden aan de geboden van God. Maar nu waren er ook onder Israël mensen die hadden gebroken met de dienst van de Heere. Die behoorden tot de categorie tollenaren en zondaren. Verbondskinderen die volop in de wereld leefden, die volop in de zonde leefden, die afgedwaald waren van het rechte pad, die als verloren mensen worden getekend in deze gelijkenis. En wat wordt daar in u zichtbaar, gemeente? Als het gaat om die categorie, die bij die vader vandaan gegaan zijn en die in de wereld getrokken zijn om daar te leven, wordt daarin niet zichtbaar en wat de mens gedaan heeft in het paradijs? Want als we teruggaan naar het begin van de Bijbel, waar de schepping staat beschreven en waar ook staat beschreven hoe de Heere Adam en Eva heeft gemaakt en hoe zij daar mochten wandelen voor het aangezicht van God en mochten leven tot eer van God. Gemeente, daar raak je toch onder de indruk hoe goed het daar geweest moet zijn. Wat moet dat een zalig huisgezin geweest zijn met God de Vader in de hemel en Adam en Eva als zijn kinderen in de Hof van Eden. En wat een liefde, wat een trouw hebben Adam en Eva en in hen wij mensen van deze Vader genoten. Toen was het nog volmaakt wat we straks gaan zingen. Geen vader sloeg met grote medetogen op het tede kroost, op Adam, op Eva, op het ganse menselijk geslacht. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere voor ieder die hem vreest. Maar wat heeft de mens toen gedaan? Wat heeft Adam gedaan? Wat heeft Eva gedaan? Wat hebt u gedaan? Wat heb ik gedaan? We hebben naar de duivel geluisterd, die daar verborgen zat in die slang. En we gingen de duivel geloven. En toen vielen wij in de zonde. Maar weet u, gemeente, wat we daarmee hebben gezegd? En ik hoop dat dat nou eens naar binnen slaat. Nu hebben wij gezegd, en ik zeg het heel teer tegen die goede vader. Want zo was het in het paradijs. Ik wil u niet meer. Ik wil dat heerlijke leven voor uw aangezicht niet meer. Ik wil niet meer leven in dat fijne huisgezin van uw vader. En ik ga uw gaven en ik ga uw talenten die ik van u gekregen heb, die ik ga gebruiken in de wereld, in de zonden, buiten het paradijs. En zoals die verloren zoon weggetrokken is in het vergelegen land, met het goed van zijn vader, zo bent u, zo ben jij, zo ben ik, van God weggetrokken. We hebben ons met onze zonden uit die goede, tere gemeenschap met God gezondigd. En daarom ligt met name in die zoon die weggetrokken is, het beeld van ons, die weggetrokken zijn bij God vandaan in de wereld. En tegelijkertijd zijn we ook die oudste zoon, want we zitten hier netjes vanmorgen in de kerk. We zijn bij het woord van God opgevoed en we proberen te leven naar Gods woord en wet. En als we heel eerlijk zijn, gemeente, dan zijn er dikwijls gedachten in ons die zeggen, het zit best nog wel goed. Want we zijn niet als die mensen die vandaag naar het strand gaan. En we zijn niet met die mensen die gisteravond in de discotheek hebben gezeten. Dat hoop ik tenminste, jongelui. Maar wij gaan netjes naar de kerk. Ik heb u altijd gediend, heren. We zijn een mengelmoes van de jongste en de oudste zoon. Maar we liggen wel verloren. Dat is de eerste boodschap die vanuit deze gelijkenis vanmorgen tot ons komt. We zijn weggetrokken bij die Vader. En als God er niet aan te pas komt, gemeente, dan blijft een zondaar verloren liggen. Maar wat gaat Christus nu verkondigen in deze gelijkenis? Enerzijds dat er geen mens is die uit zichzelf God zoekt, maar anderzijds dat God het verlorene zoekt. En waar er niemand van nature is die naar God vraagt, daar wordt in deze gelijkenis God geopenbaard als een trekkende vader die op zijn tijd en wijze zondaren zal trekken tot zichzelf. En hoe doet die Vader dat dan? Wel, gemeent, hij gaat zo'n zondaar die hij gaat trekken, die hij gaat bekeren, die gaat hij laten zien wie hij is. Die gaat hij laten zien dat hij een zondaar is. Hoe doet hij dat dan? Nou, hij gaat je laten zien wat er in je hart leeft. Hij laat je in je hart kijken. Kijk maar bij deze verloren zoon. Er staat in vers 17a, en tot zichzelf gekomen zijnde. Letterlijk staat er vanuit het Grieks, hij ging naar binnen. God de Geest bracht hem in zijn hart. Hij liet hem in zijn hart kijken en toen ontdekte hij wat er in zijn hart leefde. Daar zat een wereld van zonden, van ongerechtigheden. En hij ontdekte door die zonden is er een grote afstand gekomen tussen mijn Vader en mij. Kijk, zijn leven was één grote ellende geworden. Hij stond buiten de gemeenschap van zijn Vader. En hij verstond heel goed, dit is mijn eigen schuld. Ik ben weggetrokken in een vergelegen land. Ik ben in de wereld gekomen. Ik heb daar het geluk gezocht. En als deze jongen nu in de 21ste eeuw in onze tijd geleefd zou hebben, wat zou hij nou voor een leven gehad hebben, jongelui? Dan lag hij nu op bed om zijn roes uit te slapen en heeft heel de nacht in Rotterdam ergens gezeten. En misschien heeft hij een paar dagen ervoor is hij wel op de trein gestapt naar Amsterdam om daar een prostituee te bezoeken op de Wallen. En hij had zoveel geld dat hij met meisjes in de duurste hotels ging overnachten en daar op een goddeloze wijze een seksueel leven begon. Laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk zijn. Dat was die verloren zoon. Maar hij kwam tot zichzelf. Hij kreeg zijn leven terug. En al heb je misschien niet zo geleefd in de wereld en ben je altijd netjes naar de kerk gegaan, maar heb je je leven wel eens teruggekregen? Heeft de Heer je wel eens in je hart laten kijken wat daar leeft? En al ben je misschien nooit in een discotheek of in een danszaal geweest of wat dan ook. Maar alle zonden die in deze wereld te vinden zijn, leven van nature in ons hart. Kijk, die jongen die kwam tot zichzelf. Hij kwam tot inkeer. Oh, in de wereld voelde hij zich rijk en verrijk. En toen dacht hij aan geen ding gebrek te hebben. Maar toen Gods geest hem ontdekte aan zijn zonde, aan zijn toestand, toen werd hij de grootste arme bedelaar. En toen kwam er ook nog eens een hongersnood, toen hij al zijn geld kwijtgeraakt was, toen hij al zijn vrienden kwijtgeraakt was en uiteindelijk ergens bij een varkenshoede terechtkwam, kwam er ook nog eens een hongersnood. Toen kwam hij tot zichzelf. Toen zag hij waar het leven op uit zou lopen als er geen wonder zou gebeuren. Hij zou vergaan, vergaan van honger. Dat betekent sterven. Dat betekent verloren gaan. En dat verdient. Want bewust was hij bij zijn vader weggegaan. Hij wilde geen zoon meer van zijn vader zijn. Hij wilde de wereld zijn. Hij wilde zondigen. Maar nu hij tot zichzelf komt, nu voelt hij hoe zwaar en menigmaal hij gezondigd heeft. Daar lag de oorzaak van zijn afstand tussen de vader en hem. En weet u wat er gebeurde in het hart van die verloren zoon, gemeente? Daar werkte de geest twee ontdekkingen. De eerste is dit. Hij werd herinnerd aan zijn vader. En het tweede is, hij zag zichzelf als zondaar. Is dat niet de weg die de Heere gaat als hij je zonde bekeert? Dan krijg je godskennis en zelfkennis. En dan kom je tot de belijdenis dat de Heere alleen maar goed is. En dat in hem geen onrecht gevonden wordt. Dat hij ook heilig en rechtvaardig is. Maar daartegenover zie je jezelf. Als een grote zondaar voor God. En terwijl je het allemaal niet kan verklaren, gebeurt er iets in je hart. Want God stort zijn liefde uit in je hart. En dan ga je voelen wat het is om tegen God te zondigen. Dat geeft smart. Dat geeft verdriet. Dan zeg je, Heer, ik heb gezondigd. Heer, ik ben een doelmisser. En dat door eigen schuld, o God. En nu verga ik van honger. Ik moet sterven. Ik moet u ontmoeten. Maar het kan niet. Dan word je eerlijk gemaakt. Wil je ook niets meer achterhouden. Dan ga je echt geloven dat de Heer alles van je weet en alles van je gezien heeft. Je krijgt je leven terug, je zondige leven. En dat ga je ook oprecht voor de Heer belijden. Je wordt ook een zondaar die nergens recht meer op heeft. Wij noemen dat toch een onwaardige zondaar. Nergens kun je aanspraak meer op maken. Hoor eens wat die verloren zoon zegt. Bent niet meer waardig. Zitten hier ook nog zondaren die het niet meer waardig zijn. Om een kind van God te mogen worden. Niet meer waardig uw zoon of dochter genaamd te worden. Je bent een kind van de duivel. Je bent een kind des toorns. Eens woonde je in dat kostelijke paradijs, in die heerlijke gemeenschap met die lieve vader. Toen was de Heer je deel en je eeuwig goed, maar nu geen vaderlijke gunst meer, geen gemeenschap met God meer. En wat ligt er voor mij? Wat heb ik verdiend door eigen schuld? De eeuwige nacht, de eeuwige rampzaligheid, dat heb ik naar uw recht verdiend. En dan toch, verklaren kun je het niet, die trekking naar God. En al durf je het zo niet te zeggen, en zijn het grote woorden, maar het is de trekkende liefde van de Vader. Dat zie je toch ook bij die verloren zoon openbaar komen. Wat zegt hij? Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En daarin hoor ik een zondaar die dorst naar God. Bent u zo'n zondaar? Ben jij zo'n zondaar? Hoort de Heer het uit je hart zingen bij tijden. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Goddes levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Dat is de trekkende liefde van de Vader. En door die trekkende liefde komt een zondaar in beweging. O ja, daar moet de Heer aan te pas komen, dat doet Hij ook. Waar u meent om te komen in je gemis van God, omdat je geen weg tot God meer kan banen, gaat God zelf een weg banen waarin je God weer terug kan krijgen tot je deel. Dat is de weg die in Christus verklaard ligt. Want Christus zegt het zo heel duidelijk, ik ben de weg. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Ja, gemeente, wanneer wij in deze gelijkenis de verloren zoon ontmoeten, die getrokken wordt tot zijn Vader en tot het besluit mag komen, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan, dan is dat het beeld van een verloren zoon die door God tot God wordt getrokken. Getrokken, ja. Want het is de trekkende liefde van de Vader. En er moeten er zoveel weerstanden gebroken worden. Maar als God gaat trekken, als God gaat bekeren, dan zal een zondaar zalig worden. Maar zult u nooit vergeten dat de Heer dat alleen maar kan doen door zijn Zoon, Jezus Christus. Het werk van God de Vader in het hart van een zondaar gaat nooit buiten Christus om. Al ligt dat in het begin van het geestelijke leven nog zo verborgen. Maar feitelijk is het zo. God trekt in en door Christus een zondaar. Enerzijds lees ik in Gods woord, niemand kan tot de Vader komen dan door mij, dat is Christus. En anderzijds lees ik in Gods woord, niemand kan tot mij, dat is Christus komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. O, wat werken de Vader en de Zoon en de Heilige Geest toch heerlijk samen in de bekering van een zondaar. De Vader trekt een zondaar tot Christus. En Christus brengt een zondaar bij de Vader. Dat is de wonderlijke weg. Dat is de weg van de waarheid die in het woord van God geopenbaard wordt. Een weg waarin een zondaar zal ervaren dat de Vader klaarstaat om een zondaar te ontvangen. Onze tweede gedachte, de uitziende Vader. We hebben in onze eerste gedachte met name gelet op die zoon die wegtrok. Weer in onze tweede gedachte is aandacht vragen voor die Vader. Die Vader van die jongste zoon, van die verloren zoon. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Probeer dat nou eens een ogenblik in te denken. Toen die jongste zoon wegtrok. Het werd een zeer pijnlijke dag voor deze vader toen zijn zoon op een dag bij hem kwam en zegt: Vader, geef mij dat deel van de erfenis dat mij toekomt. En dat lag niet in de eerste plaats in die vraag. Want in de tijd van de Bijbel gebeurde het wel meer, gemeente, dat een zoon tot zijn vader kwam en zei: Vader, ik loop met plannen, ik heb niet zoveel geld. Zou u mij alvast wat van mijn erfenis willen geven? Ik wil zo graag trouwen, ik wil zo graag een huis kopen, ik wil zo graag een bedrijf beginnen. En dan gebeurde het in de tijd van de Bijbel wel eens dat vader al een deel van de erfenis gaf. Maar dat is hier niet aan de orde. Want deze jongen begeerde een erfenis van zijn vader, niet om dichtbij zijn vader te blijven, maar om met het goed van zijn vader in de wereld door te brengen. Om met het goed van zijn vader in de zonde te leven. Kijk, dat smartte het hart van de vader. Dat was een pijnlijke dolksteek in de ziel van de vader. En zo zag hij zijn zoon wegtrekken met zijn eigen goed om dat in de wereld door te brengen. Zo zag hij zijn zoon terechtkomen in een diepe verlorenheid. Probeer dat eens in te denken. Ouders in ons midden die er pijnlijk van weten dat hun kinderen gebroken hebben met de Heer en zijn dienst en in de wereld getrokken zijn, kunnen er iets van proeven wat dit voor dit vaderhart is geweest. Maar gemeente, wat moet het voor God geweest zijn? Wat moet het voor God de Vader, ik zeg het maar menselijk. Wat moet het voor God de Vader geweest zijn? Dat het kroonjuweel van zijn schepping hem op zijn vaderhart trapte, naar de duivel luisterde en in de wereld ging leven. Wat moet het voor die vader, die goede schepper van hemel en aarde geweest zijn, toen hij zag dat de mens de gaven die God geschonken heeft ging gebruiken voor de zonde in de wereld. Wat moet het voor de vader geweest zijn om het mooiste van de schepping, dat zijn beeld droeg, dat zijn kinderen waren, uit dat paradijs te moeten drijven. Om daar een engel neer te zetten met het zwaard van zijn gerechtigheid, dat die mens niet meer terug kon keren. Wat moet het voor de vader geweest zijn dat zijn ziel in toren moest ontsteken en dat er een hel moest komen om een zondaar te straffen? Hebt u zo wel eens over de vader nagedacht? Wat het voor hem geweest is dat de mens in de zonde viel? O, dan zou het rechtvaardig zijn geweest dat God nooit, nooit meer naar één mensenkind zou omkijken. Dan zou het zo rechtvaardig zijn dat Heer in het ganse menselijke geslacht, ook u, ook jij, ook ik, zou laten gaan. Met de eeuwige rampzaligheid als eeuwig eindpunt. Nee, dat zou geen bewijs zijn dat God onrechtvaardig zou zijn. Maar dat doet God niet. En dat predikt deze ontroerende gelijkenis. Want gemeente, die zoon trok wel bij de vader weg. En die zoon wilde alles eraan doen om die vader te vergeten. Maar die vader kon zijn zoon niet vergeten. Hij bleef uitkijken naar zijn terugkeer. Want wat staat er van die vader beschreven in deze gelijkenis? Toen die verloren zoon opstond om tot zijn vader te gaan, dat de vader hem zag. En dan wordt er een werkwoordsvorm in het Grieks gebruikt, dat laat ons weten dat deze vader steeds gekeken had en steeds bleef kijken. Vanaf de eerste dag dat hij zijn jongen van het erf zag wegtrekken in de wereld, bleef hij dagelijks uitzien. Dagelijks stond hij daar, mag ik het zo eens zeggen, bij het hek aan het begin van het erf. Als hij 's morgens opstond, ging hij eerst naar dat hek en keek hij in de verte: komt mijn zoon terug? En meerdere keren tussen het werk op die dag ging hij weer naar het einde van het erf: komt mijn jongen al terug? En voordat hij naar bed ging, ging hij weer naar dat hek, keek hij in het duister: komt mijn zoon al terug? En eer dat deze jongen zijn vader leerde missen, eer dat deze jongen weer begon te verlangen naar zijn vader, verlangde deze vader al naar zijn zoon. Daarom wordt hier de vader getekend als een uitziende vader. En is God zo ook niet? Ziet God niet uit naar de terugkeer van verloren zondaren in de weg van de waarachtige bekering? Dat kan de Heer op verschillende manieren doen. De Heer die kan ook heel krachtdadig zoeken. Dan komt de Heer, zoals dat wel eens gezegd werd, in de dadelijkheid tot een zondaar. Krachtdadig, het zou zomaar vanmorgen kunnen gebeuren. Als ik in naam van de zender mag zeggen: volg mij. Dat de Heilige Geest het precies op dat moment toepast en het geestelijke leven gaat beginnen. Dat wordt ook zo helder uitgebeeld in die eerste gelijkenis, namelijk van de goede herder die erop uitgaat om het verloren schaap te zoeken. Dan zoekt hij actief, zou je kunnen zeggen. Maar in de gelijkenis van de verloren zoon komt een ander aspect naar voren. Een andere manier waarop de Heere een zondaar bekeert. Hij wacht. Hij ziet gespannen uit naar de terugkeer van die zondaar. We vinden dat ook in Jesaja 30 vers 18. En daarom zal de Heere wachten, opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over u ontferme. Want de Heer is een God des gerichts. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. En gemeente, dan lijkt het alsof de Vader niets doet. En dan lijkt het alsof er in de mens iets zou zijn om terug te kunnen keren tot die Vader. Zo ligt het niet. Maar als de Heere, laat ik het nou zo zeggen, de methode van wachten gaat gebruiken om een zondaar tot bekering te brengen, dan laat hij dat wachten gepaard gaan met zijn tucht. Kijk, dat bedoelde Jesaja. Jesaja die profeteerde dat de Heere zal wachten. Maar toen moest dat volk nog in de ballingschap. Toen zou de tuchtiging, de kastijding nog moeten komen. Dat was de tuchtigende hand van de Heere over dat volk. En hier in de gelijkenis zie je dat terugkomen. Toen die jongen al zijn geld had doorgebracht en een arme bedelaar geworden was, toen kwam er ook nog eens een hongersnood. En dat gebruikte de Heer om hem een halt toe te roepen. Want als er geen wonder zou gebeuren, zou die jongen van honger sterven. Kijk, en in die toestand, onder die kastijding van God, kwam die jongen tot inkeer. En kwam er een dorsten om terug te keren naar het huis van zijn vader. En dat deed hem opstaan, niet wetende dat zijn vader elke dag op hem stond te wachten. En zo kan de Heere wel eens, dat doet hij niet altijd, maar dat is een manier, dan kan de Heere wel eens een tegenspoed zenden in je leven. Dan kan de Heere wel eens een ernstige roepstem geven in je leven. Die hij gaat gebruiken om je tot inkeer te brengen, om je te doen afkeren van de zonde en waardoor er een roepen geboren wordt tot God. Dus als er een roepstem in je leven komt, dan moet u er eens aan denken dat dat een middel kan zijn om je tot bekering te brengen. En dat de Heer die kastijding zendt en wacht wat er gaat gebeuren. De Heer wil je op deze wijze genadig zijn. Sla de roepstemmen dan toch niet in de wind. Maar keer weder tot de Heere. Hij wil genadig zijn. Hij wil ontdekkende genade geven. Hij wil genade geven waardoor je een arme zondaar wordt. Hij wil je vertroostende genade geven. Hij wil je genade geven waardoor je onuitsprekelijk rijk wordt. O, welk een vader is God toch. Voor allen die tot waarachtige bekering zullen komen. O, hoor eens wat hij zegt. Door middel van de profeet Hosea. Ik zal heen gaan. En keren weder tot mijn plaats. Totdat zij zichzelf schuldig kennen. En mijn aangezicht gaan zoeken. Als hun bange zal zijn. Zullen zij mij vroeg zoeken. Dat is zijn werk. En dan wil hij zo werken door woord en geest, dat er iets in je ziel gaat ontstaan. En wat Hosea nog meer heeft geschreven, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd. Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen. Hij zal ons verbinden. O, wie zo mag komen, die zal ontdekken dat de Vader een uitziende, wachtende Vader is, die niets liever wil dan een zondaar genadig zijn. Waarom toch? Gemeente, waarom is de Vader zo voor degene die zalig worden? Omdat hij gedachten des vredes heeft gehad. En niet des kwaads. Omdat hij van eeuwigheid gesproken heeft, is niet Ephraim mij een dierbare zoon. Moet u eens luisteren, kind van God in ons midden. Is hij mij niet een troetelkind? Een troetelkind, wat is dat? Dat is zo'n klein babytje wat moeder op schoot neemt en aan haar drukt. Hoort u dat, kind van God? Je bent van eeuwigheid aan Gods hart gedrukt. Een troetelkind. Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Ja, nog is het waar. Want wat zegt dat troetelkind van zichzelf? Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar juist omdat het een troetelkind is, denkt de Heere aan mij. Gij zijt mijn hulp, mijn bevrijder. O, mijn God, vertoef niet. Hoe kan het toch dat God zich zo kan openbaren? Dat lag van eeuwigheid al vast. Ja, maar de zonde dan? God is toch vertorend over de zonde? God moet toch naar zijn recht de zonde straffen? Hij moet toch de zondaar straffen? God kan toch geen afstand doen van zijn recht, van zijn woord, van zijn eisen, van zijn wet? Dan zou God toch geen God meer zijn? Hoe kan hij dan wachten op een zondaar? Hoe kan hij dan uitzien naar een zondaar die tot hem komt om zo eengenadig te zijn? Gemeente, zal ik het je eens vertellen? Die verloren zoon, die trok moedwillig, bewust, bij de vader vandaan in een vergelegen land. En hij viel in de zonde. Maar wat heeft God de Vader gedaan? Die heeft zijn zoon naar dat vergelegen land gezonden. En de zoon ging vrijwillig. En hier op aarde heeft hij de zonde van zijn kerk gedragen. En hij kon niet terugkeren tot het vaderhuis hierboven. Hij kon niet terugkeren tot een uitziende, barmhartige vader. Voordat hij hier op aarde in aanraking gekomen is met zijn vader als rechter. Wat heeft de Heer Jezus hier op aarde moeten ondervinden, dragende de schuld van zijn kerk, dat zijn vader hem wel opwachtte als rechter? Want het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En als een lam moest hij ter slachting worden geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijnde scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, als zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Want door zijn hand zal zijn werk voortgaan. Kijk, en omdat Christus dat gedaan heeft, en de Vader zijn Zoon zo opgewacht heeft, en hem geleid heeft naar het kruis van Golgotha, en Christus daar heeft uitgeroepen: het is volbracht. Daarom wacht de Vader. Omdat Christus door lijden tot heerlijkheid is ingegaan en met zijn bloed voor het aangezicht van de Vader gekomen is, zodat God geen vertorend God meer is, maar een verzoend Vader voor degene die zalig worden. Daarom wacht de Vader op zondaren, op verloren zondaren, die door de trekkende liefde gaan belijden: moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Kijk, zo kwam die verloren zoon thuis en heeft ervaren dat de Vader innerlijk met ontferming bewogen was. Nog kort onze laatste gedachte: de ontfermende Vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn Vader. Letterlijk staat er in het Grieks: en als hij zich ver van hem hield, zag hem zijn Vader. We moeten het ons maar zo voorstellen, gemeente. In dat heuvelachtige land van Kanaan moest die jongen reizen naar de boerderij van zijn vader. En dan was het berg op, berg af. Berg op, berg af. En daar kwam hij bij die laatste heuvel, en daar in het dal lag de boerderij. En of die zijn vader zag staan, dat weet ik niet. Dat gaan we er maar niet inleggen vanmorgen. Maar toen hij die boerderij al zag, hield hij zich ver van die plaats. Hij durfde niet meer verder. Staat u dat? Niet meer verder durven. Dan sta je op afstand, dan sta je van verre. Dan komt er een moment in je leven, dan moet het van de andere kant komen. Dan is er niets meer, dan heb je niets meer, dan ben je uitgewerkt, dan blijf je staan. En wat zou die jongen nou kunnen verwachten? Toen hij daar op die laatste heuvel stond. Dat zijn vader hem zou zien en dat zijn vader een knecht zou sturen en zou zeggen: ga maar terug, gij werker van de ongerechtigheid. Ik wil je niet meer hebben. Deed hij dat? Nou zou ik je eens willen vragen, weet je wie God is in Christus? Dat deed de vader niet. Maar hij ging naar die jongen toe. En hij liep niet naar die jongen. Maar hij rende naar die jongen. En waarom zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis? Om des te meer te laten zien welk een ontfermende vader God is. Want dat was helemaal tegen de etiketten van die tijd in. Wat hier geïllustreerd wordt. Want deze man, deze vader, was een rijke herenboer. Die stond in aanzien. En het was in de tijd van de Bijbel nooit zo dat een man van aanzien naar een zwerver zou lopen. Wat hij zou doen is dit, dat hij statig op zou staan. Hij zou statig gaan schrijden in de richting van zo'n arme bedelaar. Hij zal op afstand blijven staan om hem dan bij hem te roepen. Maar dwars tegen die gewoonte in gaat deze rijke herenboer naar die zoon toe. Zo dicht naar hem toe. Dat hij hem in zijn armen neemt en dat hij hem kust. Kan God nog duidelijker prediken vanmorgen? Wie hij wil zijn in Christus. Voor zo'n slecht mens. U die gebukt gaat onder de last van zonde en plagen. Zou je geen hoop en verwachting krijgen dat er zo'n God in de hemel is? O ja, je zult wel gaan verstaan dat God rechtvaardig is. En je zult gaan leren dat hij geen afstand zal doen van zijn recht. En dat de zonden gestraft moeten worden. En dat hij trouw zal blijven aan zijn woord en aan zijn wet en aan zijn recht. En dat hij de zonde niet ongestraft laat blijven. Maar schittert juist de barmhartigheid hier niet in. Dat God zijn zoon gezonden heeft naar deze aarde. Is het juist niet een bewijs dat God volkomen aan zijn recht zal voldoen. En barmhartig zal zijn voor een verloren zondaar. Dat hij zijn geliefde zoon naar deze aarde zond. Blijkt daarin niet dat hij van eeuwigheid innerlijk met barmhartigheid bewogen is. Over dat verschrikkelijke lot van zijn verloren kerk. O, dan hoor ik de oude Zacharias zingen. Die nooit in schoner glans verscheen. Dan nu, door Gods barmhartigheid, die met ons lot bewogen. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Omdat Christus aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan heeft, omdat hij gehoorzaam geweest is tot de dood. Ja, de dood des kruises kan God zich openbaren als een ontfermende God. Ben je wel eens door deze God omhelst? Heb je wel eens een kus gehad? in Christus. En dan moet je vanmorgen niet zeggen, wat zijn dat nou grote dingen. Ik wil u de Vader prediken, in Christus, voor zijn kerk. Heb je een nieuw kleed gekregen, zoals die verloren zoon. Dat predikt de vergeving der zonden. Heb je de ring gekregen, die je doet zeker weten dat je aangenomen bent tot zijn kind. Heb je schoenen gekregen, die slaven niet droegen, maar waardige zonen. Omdat je mag weten, ik mag staan in de vrijheid. Zo is God. Om Christus wil. Voor een verloren zondaar. Zou je die God niet zoeken? Hoor eens wat hij zegt. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? Hoor eens wat hij zegt, jongelui. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Om Christus wil, wil God zich zo laten kennen. O, bid toch om de waarachtige bekering. Beleid het maar oprecht. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Dan zal hij het waarmaken. Zij zullen komen met geween. Met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Heere, dat we door middel van dit woord toch grote gedachten en goede gedachten van u zouden mogen krijgen. Dat we ook overtuigd mogen zijn, dit is de waarheid. Zo wilt u zijn, zo trekt u zondaren. Ja, wilt u het toepassen, dat we maar als zo'n verloren zoon mogen komen tot u. Misschien hebben we alles niet helemaal goed kunnen begrijpen. Maar Heere, wilt u dan zelf maar met uw Heilige Geest werken? Want Heer, u hebt het eenvoudig willen voorstellen. Een vader die uitzag naar de terugkeer van een verloren jongen. En door uw trekkende liefde is hij gekomen. Heere, dat er maar veel mogen komen met smeking en geween. Wilt u dit woord dan achtervolgen met uw zegen? Brengt u ons vanmiddag ook opnieuw samen, als opnieuw uw woord en het evangelie gepredikt mag worden, niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar. Als de kleine Hanna gedoopt zal worden, en Heer, als u onderwijs zal geven voor zoekers naar God, zou u zo in ons midden willen zijn. Vergeef het zondige en zegen het uwe, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. 68 vers 5. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.